u op 19 maart al iets te doen heeft, bel het af, schrap het uit uw agenda. Want er is een geweldige documentaire dan op Canvas. En Vincent Koen heeft die gemaakt. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ik zal het zelf zeggen, hè? Samen met Guillaume van den Bergen. Hè?
Samen met Guillaume, absoluut.
Ja. Jullie hebben samen Rien n'est pardonné gemaakt.
Yes.
Niks is vergeven. Een documentaire. Het is een portret van een heel bijzondere vrouw. Hè?
Ja, het is het portret van Zineb El Ghazaoui. Een Marokkaanse journaliste die we volgden sinds 2011. In 2011 komt de Arabische lente toe in Marokko en wij zitten hier in Brussel en we hebben net een film gemaakt in de Belgo-Marokkaanse gemeenschap. En daar zegt men ons, ga naar Marokko, het zijn daar fantastische verhalen, het gaat daar van alles gaan gebeuren. Dus we zijn vertrokken naar Marokko en daar komen we met bedoel eigenlijk om een soort portret te maken van de jeugd van die beweging. Die beweging heette de 20 februari beweging. En we wilden een portret maken van die jeugd. En we beginnen dus interviews te doen met al de jongeren, heel divers. Atheïsten, moslimbroeders. En in al die jongeren was er één iemand die er heel erg bovenuit stak. Dat was Zineb. Door haar welbespraaktheid, door haar humor, door haar gedrevenheid. En we hebben toen beslist om haar als personage te nemen voor onze volgende film.
Ja, dus je dacht, die loopt daar rond met de megafoon, ze is journaliste, ze blogt op dat moment.
Yes.
We volgen die gewoon en we zien wel waar we uitkomen.
We zien wel waar we uitkomen, ja inderdaad. Onze bedoeling was, we hadden gehoord van, ze had een actiegroep. Een soort, die heet Mali, Mouvement Alternatief pour la Liberté Individuelle. En dat was een soort actiegroep die je kunt vergelijken met... Femen bestond toen nog niet, maar dat was een soort provocatieve actiegroep. Daar deden ze provocatieve acties mee. Bijvoorbeeld in 2009 hebben ze een picknick georganiseerd tijdens de Ramadan.
Ah, ja.
Je moet weten, in Marokko is het bij wet verboden om te eten tijdens de Ramadan. Ze zijn daarvoor opgepakt ze moeten onderduiken, maar die actie heeft hen wel berucht gemaakt en beroemd gemaakt. En zo zijn ze begonnen. We hadden gehoord van die actie en we dachten van... Beeld u in dat ze nog zo'n actie doen, dan filmen we dat en dan hebben we eigenlijk natuurlijk een fantastische film.
Ah ja, een beetje opletten met de vergelijking met Femen. In de film zou het overal haar kleren aan. Hè?
Nee, en als je in Marokko je blote borsten toont...
Dan is het helemaal goed.
Ja, ik weet niet wat dat zou geven.
Ja, op een bepaald moment, al dat protesteren en zo, het wordt daar toch te heet onder de voeten?
Ja, dus in Marokko is de Arabische lente, kunnen we zeggen, mislukt. Of is daar op pauze gezet, of dat is niet volledig doorgegaan. Het regime heeft schijnhervormingen doorgevoerd. Maar op straat en in de realiteit werd de repressie eigenlijk verhoogd. En alle militanten werden onder druk gezet. Kranten werden gesloten. En zij werd zowel lichamelijk bedreigd door de staat. Want Marokko is wel een dictatuur met een grote geheime politie en zo, die eigenlijk wel druk uitoefent. Aan de ene kant en aan de andere kant hadden ook de islamisten die opkwamen en die natuurlijk totaal niet gediend waren met hun boodschap.
Ja, dus die want twee... het is een vrouw, het is een feministe, ze rookt, ze drinkt.
Ze is atheïstisch.
Ze komt op voor mensenrechten, vrijheid van meningsuiting.
Abortus.
Homo's.
Ze vindt dat ze het recht heeft om islam te kritiseren. Zij was ook lang moslima. Ze heeft tot haar 16, 17 was zij moslima, ze spreekt perfect Arabisch.
Ja, ze is een afvallige ook.
Ze is een afvallige, dus dat is eigenlijk heel moeilijk.
Ja, dus het wordt echt heel
riskant.
Het
wordt te veel en ze vlucht eigenlijk.
Ja, naar Parijs?
Wel, ze wordt onder de vleugels genomen. Ze wil eigenlijk naar Parijs gaan, maar dat gaat niet zo onmiddellijk, omdat ze kan niet werken, ze heeft geen inkomen. En ze wordt onder de vleugels genomen door ICORN. En ICORN is een organisatie die safe houses heeft over de hele wereld voor vervolgde schrijvers en kunstenaars. En dan zit ze even in Slovenië, maar dan begint ze al part-time of freelance te werken voor Charlie. En dan vrij snel komt ze bij Charlie toe en wordt ze daar vast aangenomen.
Is dat Charlie Hebdo?
Dat is haar grote droom om daar te gaan werken.
Wel, dat is iets dat natuurlijk wel bij haar persoonlijk
past. En dat lukt.
Ja.
En dan weet jij op dat moment als documentairemaker, en zij ook nog helemaal niet wat er staat te gebeuren, hè?
Nee, absoluut niet. En dat zou je niet... Je zou het niet voor mogelijk achten. Al tegelijkertijd voelden we wel een dreiging. Ze had een eerste... een strip uitgebracht met Sharp. Sharp, de hoofdredacteur, die omgekomen is tijdens de aanslag. La Vie de Mohamed, waarin ze eigenlijk na de heisa met de Mohamed cartoons, hadden ze gezegd van kijk, als het zo zit, laat ons een keer dat leven van Mohamed in een soort stripvorm gieten. Ja. Maar we gebruiken alleen de bronnen. Dus we vinden niets uit. We gebruiken de Koran en de Hadith en die zij ook heel goed kent. En zij heeft dus het scenario geschreven en die strip uitgebracht. Maar dat wil zeggen, op elke pagina staan toch wel minstens tientallen karikaturen van Mohamed.
Ja, als die paar cartoons al gevoelig liggen, laat ons gewoon een heel strip al bewerken.
Inderdaad. Laat ons gewoon plat bombarderen, bij wijze van spreken. Ja. En toen die strip uitkwam, dachten wij, oké, laat ons dat toch van dichterbij beginnen volgen. En je voelde wel dat er een spanning was, maar effectief dat er echt iets zou gebeuren, dat was niet te voorzien.
Een van de meest bijna gruwelijke beelden in de documentaire, vind ik, is een redactievergadering van Charlie Hebdo, waar zij ook is. En het is daar gezellig. Dat zijn leuke mensen, die hebben een leuke tijd, amuseren zich. En je weet, binnen een paar maanden liggen al diezelfde mensen hier dood.
Ja, dat is vreselijk.
Ja.
We hebben daar ook al even zelf wat moeite mee gehad om daarmee om te gaan. Want vlak nadat het gebeurd was, was voor ons ook niet helemaal duidelijk of dat we wel gingen doorgaan met de film. Maar ja, die sfeer was daar. Ja, dat zijn intelligente, creatieve, grappige mensen die in groep zitten. En dat is natuurlijk, dat geeft vonken. Plus, ze voelden die dreiging wel, maar ze gingen daar op een heel ludieke manier mee om. En dat was eigenlijk de running gag, was van wanneer komt hier een aanslag? En daar werden voortdurend grappen over gemaakt.
Ja, want op een bepaald moment staat zij ook, een sigaretje te roken op terras, ziet beneden een salafist, bijna uit de stripverhalen, zo gekleed, die daar zijn fiets parkeert. Ja. En ze zegt van jongens, pas op, want die gaat binnenkomen, daar is hij. Geen mens die daar nog.
En dan zeggen zij, zijn racistisch of wat?
Wordt gewoon weggelachen.
Ja, het wordt weggelachen, ja. Ja, en met die, er was ook een flik aanwezig altijd, maar gevoel na die jaren was die bescherming ook wat verslaapt. Dat was zeker niet op en top beschermd, maar dat was ook niet duidelijk dat dat misschien echt moest.
Tot die 7e januari, 2015. Ja. Die verschrikkelijke dag, waar was zij toen?
Zij was op bezoek bij haar familie in Marokko. En zo heeft ze het eigenlijk overleefd,
Ja. En waar waren jullie? Waren jullie mee op bezoek?
Wij zaten thuis in ons keuken en de berichten kwamen binnen op Facebook. En we proberen haar te contacteren. En we hebben een paar uur in de veronderstelling geleefd van, dat is niet mogelijk. Ze hebben echt, want ze hebben haar vermoord.
Jij ging ervan uit dat ze daar ook op die redactie was?
Wij gingen daarvan uit, ja. En dan kregen we een berichtje van een vriendin. Zineb is oké, ze is de Marokko.
Ja. En dan moet je beslissen wat je dan doet. Hè? Want je begint met gewoon een doorsnee activiste te volgen.
Ja.
En dan kom je zonder ramen terecht.
Ja. Dan, maar de eerste reflex is op automatische piloot. Dan probeerden we, zodra we wisten dat ze leefde, probeerden we contact met haar te zoeken. Wat natuurlijk heel moeilijk was, omdat ze was. Ze werd besprongen door de media langs alle kanten. Ze was gewoon emotioneel een wrak.
Een paar dagen later is ze erbij in Parijs, op die grote mars.
En is erbij op die mars. Wij zijn ook naar die mars geweest. We hebben haar proberen te bereiken. Maar dat was totaal onmogelijk natuurlijk.
Probeer je ze dan te bereiken om je deelneming te betuigen? Of ben je dan documentaire maken, proberen ze te bereiken om beelden te hebben van
de twee. En toch ook. Ik wil je professionele reflectie toch wel aan. Ja, dit moeten we hebben. Dit moeten we hebben.
Luisteraars, nu even niet luisteren. Dit is journalisten onder elkaar.
Ja.
Dat is een beetje een godsgeschenk, hè, voor een documentaire.
Maar het is heel erg om te zeggen.
Ja, het is een beetje. Ik begrijp de opmerking, maar het is ergens pervers natuurlijk om zoiets te zeggen. En tegelijkertijd, het is ook de materie waar we mee werken. En als zo'n verhaal zich zo uitrolt, dan wat voor documentairemaker zijt je dan om dat verhaal niet te gaan volgen? Ja. Dus voor ons. Maar ik zeg het, nadien hebben we wel een slag gehad. Ik ben ook een maandje moeten. Ik heb gewoon een kleine burn-out of een depressie, ik weet het niet wat. Maar het was gewoon te veel. Maar dan hebben we elkaar terug opgeveegd en gezegd van kom, dit moeten we doen. En we zijn ervoor gegaan.
Ja. Ja. Het tweede verschrikkelijke beeld in de film vind ik. Ze zit op een bepaald moment in de taxi. Ik weet niet of het echt een paar dagen daarna is. Hè. Dat zou wanneer kunnen zijn. Ja. Ze kijkt op haar smartphone.
Ja.
En er is een hashtag.
Ja.
Kill Zineb El Razoui, die 7000 keer geretweet wordt in de dagen na die aanslag.
Ja. Ja, dus, wel, die kill scene, die tweet, er waren eigenlijk verschillende tweets die we voor de duidelijkheid van de kijker in één tweet hebben en die werd meer dan 7000 keer getweet. Maar dat waren tweets à la in het Arabisch dan kill Zineb of lokaliseer Zineb al-Razawi of sla haar hoofd in met een steen van die hashtags en met duidelijke richtlijnen wat je moest doen als je haar zou zien. En, dus dat, ja, de jihadisten...
Echt, want dat zit niet in de documentaire. Dus er werd echt een soort klopjacht op. Er is nog iemand die overleeft.
En dubbel ook, want je had ook de Marokkaanse staat die dan een heel vuil spel begint te spelen en dan verschijnen zo YouTube-video's die zo gezegd van Anonymous zijn, maar dat zijn geen Anonymous. En dat is eigenlijk de Marokkaanse geheime diensten die dan een soort vuile propaganda begint te doen met dus doodsbedreigingen op YouTube en dus een ganse campagne. Maar dus zowel vanuit de Marokkaanse staat als de jihadisten kreeg ze die bedreigingen, wat voor haar wel natuurlijk. Aan de andere kant, het was heel erg, maar het is natuurlijk ook een vrouw die als militante in Marokko heeft geleefd. En als je haar ontmoet en als je haar ziet in de film, het is echt wel een brok. Ze heeft al die jaren, ze al van kleins af, heeft een soort schild en is ontwikkeld dat haar een enorme kracht geeft. En haar wapen is het woord, dus ze valt altijd terug op dat woord waar ze heel sterk mee is.
Dus jullie vonden dat bedreigender dan dat ze het zelf vond, wellicht.
Maar haar ding is altijd van... En voor haar is het heel moeilijk om te zeggen, ik ben een slachtoffer. Zij wil dat niet geweten hebben.
Ja.
En het is een beetje dat als militante in Marokko, als je je zwakheid toont, dan pakken ze je daarop. Dus dat mocht je zeker niet doen. Maar je zag natuurlijk wel dat achter die façade zij zwaar gehavend was. Ja.
Op dit moment is ze de best bewaakte vrouw van Frankrijk. Mm-hmm. Zeg maar, voortdurend politiebescherming, dag in dag uit.
Ja, dat is effectief de best. Ze heeft echt top, zoals de top politici. En dat is een team van, ik kan niet zeggen exact, omdat dat is classified information.
Maar hebben jullie ook allemaal mogen filmen, hè? Bij haar thuis, en waar ze beschermd wordt en zo.
Ja. Dat is omdat we natuurlijk die band hadden met haar, die wel... want in de periode voordat dat gebeurde, zijn we natuurlijk dichter bij elkaar. Is ze vaak, als ze in Brussel was, bleef ze bij mij logeren. Wij gingen daar. Dus we zijn wel vrienden geworden.
Maar in principe woont ze op een geheim adres.
Zij woont op een geheim adres, ja.
Ja.
Verschillende.
Zit daar geen veiligheidsrisico aan? Als je die beelden toont van bij haar thuis?
Dat is allemaal gecleared door de Franse diensten. En we hadden daar specifieke richtlijnen en we hebben die ook gerespecteerd. En
dus je gaat ervan uit, als je deze beelden ziet, dat je niet kan achterhalen waar ze woont?
Je kan normaal gezien niet, nee.
Ja. Nee. En dan nog een plotwending. Een eind verderop in de documentaire.
Ja, dan gaat ze natuurlijk van... in die periode post-aanslag zitten ze natuurlijk in een situatie van overleven. Gewoon, want ze heeft ook een periode voordat ze in haar safehouse zat, elke nacht van hotelkamer moeten veranderen. Terwijl er natuurlijk die doodsbedreigingen en constant interviews overal. En dan...
Wacht even, voor je vertelt over haar geval. Zijn er zo nog overlevenden van de redactie die in gelijkaardige omstandigheden...
Absoluut. Dus ze zijn allemaal zwaar beveiligd. Alleen, zij is blijven... zij heeft het op zich genomen om een soort woordvoerster te zijn. En zij is blijven kritiek geven, terwijl er veel anderen gezegd van oké, voor mij is het hier genoeg.
Okay, ja.
Bijvoorbeeld Charlie publiceert geen Mohammed cartoons meer. Ze hebben dat officieel gezegd. We gaan geen Mohammed cartoons meer doen.
Ja.
Wat voor haar natuurlijk vreselijk is. Van waarom zijn ze dan gestorven?
Wat overblijft van de redactie is ook helemaal uit elkaar gevallen. Een hele hoop mensen zijn weggegaan.
Volgens haar zijn de terroristen ergens wel geslaagd in hun opzet.
Ja.
Ze zat dan in die overlevingssituatie. Maar voor haar is dat niet genoeg, want tegelijkertijd is het ook een vrouw die enorm van het leven houdt. Ze houdt van uitgaan, drinken, dansen, roken. En dat leven heeft ze proberen op een andere manier invullen. En op een bepaald moment is ze zwanger. En een paar maanden na de aanslag is ze zwanger en wordt ze moeder voor het eerst.
Ja. En dan vraagt ze zich luidop af in de documentaire van hoe moet ik aan mijn kind uitleggen wie al die mannen zijn in zwarte pakken die hier rondlopen.
Het is de best bewaakte baby van Frankrijk.
Ja, maar dan moet je aan die baby uitleggen waarom dat die zo bewaakt wordt.
Ja, hoe doet je dat? Dat weet ik niet.
Zonder je kind doodsbang te maken.
Ja. Dus hoe dat daar... Nu is Diane nog heel klein, dus voorlopig is dat nog geen issue.
Dochtertje die.
Het dochtertje. Ja. Natuurlijk is het een dochtertje.
Uiteraard. Moest een dochtertje. Wat kan een feministe anders op de wereld zetten dan een dochtertje?
Wacht even, hoe oud is ze ondertussen?
Het dochtertje? Ja. Ik denk bijna 2 jaar.
Ja, in de film is het echt nog een baby.
Je hebt dan zo'n situatie als met de maxicosi en dan die gepanterde wagens moet. En dan pampers gaan kopen en het gewoon leven gaat door natuurlijk. Maar dat is voortdurend omringd met een leger aan
bodyguards. Ja, inderdaad verschrikkelijk. Want op een bepaald moment zegt ze ook van... het enige wat ik doe is pleiten voor mensenrechten. Voor iets wat doodnormaal is en voor het strikt regaal en wat wij allemaal hier vinden dat moet kunnen. En ik zit gevangen, terwijl de moordenaars lopen vrij rond.
Absoluut, ja. Maar dan maakt ze altijd die reflex van... Ja, maar ik heb nog die bescherming. Al die mensen in de Maghreb... die de activisme doen dat ik deed of doe... die hebben geen bescherming. En die lopen dagelijks risico. En zij probeert altijd... Als die vraag komt, probeert ze altijd te reflecteren over... Ja, maar mijn vrienden die nu nog in Marokko zijn... die dezelfde strijd hebben... die hebben geen bodyguards. Dus zij draait dat zo.
Ik neem aan dat... zoals jij haar karakter omschrijft, dat echt volledig onderduiken in de anonimiteit en bijvoorbeeld naar een ander land gaan of zo, dat is geen optie voor
geen
haar.
Geen optie, geen sprake van. Want ze zegt van, ze hebben mij aangeboden om mijn naam te veranderen en ik zou kunnen verdwijnen, maar dan ben ik dood. En mijn raison d'être is mijn woord, is mijn filosofie. Dus dan winnen ze.
Persoonlijkheid, echt.
Ja, ja. Ja.
Omdat ze niet wil dat de tegenpartij wint in dit geval. Ze vraagt zich ook, er zitten ook een mooie menselijke momenten van wanhoop in, hè, waarin ze zich echt afvraagt van... Want ondertussen gebeurden aanslagen in Bataclan, in Nice, op de kerstmarkt en zo. Ja. Dat blijft maar gaan, terwijl ze haar baby de fles geeft. En ze dat op televisie ziet gebeuren. En ze vraagt zich af, hoe gaan we dit stoppen? Waar houdt het op?
Waar houdt het op? Veel erger hebben ze. Ik bedoel, de aanslagen hebben de tournage, de draaiperiode geritmeerd. En we hebben dat ook gebruikt om de film te ritmeren. En je ziet duidelijk, eerst zijn het de mensen die cartoons maken. Dan zijn het de mensen die uitgaan en drinken en zich amuseren. En de volgende zijn gewoon mensen met een pousset die naar vuurwerk komen kijken.
Ja.
Hoeveel verder kan het nog gaan?
Op een bepaald moment zegt ze ook, wat doet Frankrijk dan? Bombarderen in Syrië? Dat is ook niet echt de oplossing, hè?
Nee, integendeel. Ja.
Wat is het dan wel?
Ik ben een filmmaker.
Gaan we zo beginnen.
Wij stellen de vraag, ik weet niet. Ik denk dat de oplossing is zo multidimensionaal, zo complex. Ik heb geen antwoord daarop.
En zij heeft ook geen antwoord.
Zij heeft ook geen antwoord. Maar zij zal wel, zij vanuit haar perspectief zegt ze natuurlijk, je moet wat zij noemt, islamistisch fascisme bestrijden met het woord, met de verlichting, met boeken, met films, met gesprekken, met debatten.
Ja. Zoals deze. Hoe is het nu met haar? Hebben jullie nog contact?
We hebben nog contact. We hebben samen de film getoond. Is in première gegaan op Biarritz, op FIPA. En ze is afgekomen. En het gaat eigenlijk zeer goed met haar. Het kleintje groeit. En die rol is ook natuurlijk... Het is een rol die ze nu speelt. De rol van de beschermde militant. En ze beseft ook wel het belang van die rol. En ze blijft die ook wel spelen. Ze blijft spreken.
Ik heb nog een heel pragmatische vraag. Waar leeft ze van?
Dat is een probleem.
Ah ja, licht.
Omdat als journalist, maar als journalist met een aantal bodyguards rond u kunnen zeker niet meer het werk doen wat zij deed. Was bijvoorbeeld in moskee gaan luisteren of ze ging naar Afghanistan of naar Jemen om journalistiek werk te doen.
En stukken schrijven, daar worden voor betaald. Maar...
Voilà, dus dat is niet meer mogelijk. Nu heeft zij 2 boeken geschreven. Dat waren redelijke bestsellers in Frankrijk. En nu is zij gaan zoeken naar of ze iets in de media zou kunnen doen, zou ze een programma kunnen krijgen. Maar feit is, zij krijgt een safe house toegang. toegewezen, maar ze moet dat wel zelf betalen.
Ah, ja.
Is het echt? Die bodyguards worden wel betaald, maar de huur van het huis moet zij wel zelf betalen.
Moet ze
betalen.
Toch zien op te brengen.
Van de huizen, want zijn er verschillende.
Ja, wel, er is een situatie, maar...
Dat hoef je allemaal niet te weten.
Ja, er is toch minstens één appartement ergens dat ze moet betalen.
Ja. Film over Zineb El Razoui. Rien ne pardonné, zo heet hij. 19 maart is hij op canvas, hè? Vincent Koen, dank je wel.
Interne keuken. Radio 1.